Dan moet het hier gaan gebeuren.
Dit is The InLab, de MotoGP-podcast van Eurosport.
Nog 75 punten, nog 3 wedstrijden, nog 3 kansen op de wereldtitel. Of zijn het er toch 4 of 5 of 6? Nou, dat gaan we in deze InLab bespreken. Dag dames en heren, jongens en meisjes, liefhebbers van de MotoGP. Welkom bij The InLab, de podcast van Eurosport. Waar we vandaag gaan praten over de afgelopen Grand Prix. De Grand Prix van Teruel, gewonnen door Franco Morbidelli voor Alex Rins en Juan Mir. En er is ietsje meer tekening in de strijd gekomen voor wat betreft de wereldtitel. Want het is nu Juan Mir die een voorsprong heeft van 14 punten op de tweede man Fabio Quartararo. En derde in het kampioenschap is Maverick Vinales op 19 punten. Nou, dat staat allemaal redelijk dicht bij elkaar dus. Met nog 3 wedstrijden te gaan. En ik zeg, 3 wedstrijden in het beste geval. En alles onder voorbehoud. Nou, daar gaan we het vandaag over hebben. En dat doe ik uiteraard met Peter Brom. Dag Peter.
Goeiedag.
Nou, mooie kooltrui, jongen. Wat verdikke me.
Het is fris in Drenthe.
Oh, het is, oh ja, oké. Okay. Dat is de reden. Niet dat je fashionable wil zijn.
Nee, dat is geen fashion statement, Frank. Dat laat ik aan jou over.
Oh, ja, dan laat dat maar aan mij over, inderdaad. Nou, David Emmets. Hallo, David. Alles het weekend ook weer overgeleefd. Alles goed met jou?
Ik geloof het wel. Ik weet pas of ik het overleefd heb over een paar dagen, als ik weer een beetje bijgeslapen ben.
Ja, oké. Okay. Nou goed, je hebt er gelukkig de tijd voor, want er is komend weekend geen Grand Prix. Er is komend weekend geen WK Superbike, geen BSB. Het is echt een rustweekend voor je. Dus je kunt helemaal in zelfisolatie gaan.
Spaans kampioenschap.
Hey. Ja. Ja, Spaans kampioenschap. Ja, dan moet ik wel heel erg enthousiast zijn. Dat zal ik wel eventjes een half oogje op gooien. Maar inderdaad, ja, dan ga ik even een keertje niks met motortjes doen.
Ja, dat zou voor mij ook wel eens kunnen zijn, inderdaad. Nou, Peter, jij gaat dus, je duikt vol in het Spaans kampioenschap vanwege onder andere Zonta van de Goorberg, denk ik.
Ja, Zonta en Colin natuurlijk. Ik volg dat wel. Ja. Dat vind ik wel mooi, ja.
Oké, okay. Nou, we zullen kijken wat die mannen ervan maken en dan mag jij ons volgende week vertellen hoe het gegaan is. maar wij gaan het nu hebben natuurlijk over de Grand Prix van afgelopen zondag, de Grand Prix van Teruel, de tweede wedstrijd op het circuit van Aragon. Ja, en we hebben natuurlijk al vaker wedstrijden gehad, 2 wedstrijden op 1 circuit. We hebben dat gedaan in Jerez, we hebben het gehad in Oostenrijk natuurlijk en in Misano en nu dus ook hier in Aragon. En toch zie je weer, niets is helemaal hetzelfde. Oké, okay, 2 van de jongens die vorige week op het podium stonden, stonden er nu weer. Maar er waren nogal wat interessante verschillen. En Peter, om heel eerlijk te zijn, qua spanning was het niet de beste wedstrijd, maar interessant was hij desondanks zeker wel.
Ja, de spanning zat een beetje net onder de oppervlakte, Frank. Met Morbidelli en Rins al vrij snel op de plaats 1 en 2, eigenlijk al heel snel. Maar die afstand daartussen was te weinig om rust te nemen. En het was net te veel om te zeggen, oh, hij gaat het proberen, gaat het hier proberen, gaat hij daar proberen. En wat we ook al een beetje in de uitzending, ik geloof dat ik het ook al een beetje zei, van nou, ik denk niet dat het nu even, dat er niet al te veel gaat gebeuren. Maar er komt zometeen nog wel wat. Echter, die kwam ook niet. Rins was gewoon heel blij dat hij bij kon blijven. En dat was ook alles wat erin zat die dag.
Ja, en vreemd genoeg, David, tenminste vreemd genoeg, maar we hoorden eigenlijk van Johan Zarco op zaterdagmiddag, die zei van, nou, ik denk dat er in het begin van de wedstrijd veel meer gevechten zijn dan vorige week aan het begin van de race. En we zagen juist diezelfde Zarco tot op de streep vechten om de 5e plaats met Miguel Oliveira. En verder, ja, we hebben wel duels gezien, maar om nou te zeggen dat die eerste, zeg maar, 10 ronden spannender waren dan vorige week, dat heb ik er niet helemaal uit kunnen halen, eerlijk gezegd.
Nee, ik denk dat de eerste 5 bochten het spannendste gedeelte van het hele weekend was zo'n beetje. Maar inderdaad, het was echt een wedstrijd van gecontroleerd rijden. Iedereen, dat is wel, nou ja, zeg maar het voordeel dan wel nadeel van zo die 2 wedstrijden achter elkaar. De teams die hebben gewoon meer gegevens, ze hebben meer data, ze weten meer, ze hebben al een heleboel dingen afgestreept. Dus ja, iedereen staat een beetje op zijn streep. Of iedereen zat al aan zijn max van vorige week. Of mensen hebben hebben stappen vooruit gemaakt. En ja, dus dan is er niet echt veel extra tijd te vinden.
Nee, inderdaad, de eerste, dat was al vrij snel, was het wat rustiger. Maar als je toch die eerste ronde nog eens bekijkt, wat er gebeurde in die eerste ronde, dan kom je natuurlijk ogen en oren tekort aan alle kanten. Nakagami die zichzelf in de vijfde ronde uitschakelt. Binder en Miller die halen bocht 2 nog niet eens. Maar er gaat nu zo'n filmpje rond van MotoGP, waarin je de starts kunt volgen en de eerste ronde of driekwart van ronde van zowel Rins als Fabio Quartararo. Naar Rins, die heb ik wel 3 keer herkeken. Goh, die gaat als een mes door de boter doorheen. Alsof hij echt in de verkeerde groep is beland bij een trackday of zo. Niet normaal hoe die er in de eerste ronde overal links en rechts doorheen snijdt. Dat was echt fantastisch. Rins was gelijk goed weg. Er waren nog wel... Nou ja, de start, we gaan het misschien zo meteen nog wel even doen. Maar dat met name wat meer deed in de eerste halve ronde. Boah. En je zag Quartararo gelijk al helemaal geen speed hebben. Hij was bij bocht 10. Had hij al een gat van 40 meter voor zich dat hij niet mee kon rijden. Ja, en Miller ging als een mes door de boter naar voren. Dus al dat gedoe over de qualifying posities, met name met de Suzuki's, dat is niet zo heel erg van belang. Uiteindelijk hadden we wel natuurlijk een snelle race. Hè? 1 seconde of 6 sneller, denk
absoluut,
ik nog.
Absoluut,
en dat, is, dat zet mij ook aan het denken over... Ik kijk ook al een beetje met een technische bril. Maar we hebben vorige week gezien dat Rins in de inronde, dus nadat hij gefinished was, al stilviel met een lege brandstoftank. Dacht ik, oh, is het zo spannend bij de Suzuki om de finish te halen met de brandstof? Nou, nu hebben we geleerd, nee, ze hadden het gewoon heel spannend berekend. Ze hoeven hem niet altijd helemaal vol te doen, die tank. Bij sommige circuits moet je hem helemaal vol doen en dan nog zuinig zijn met je brandstof. En bij sommige circuits doe je er gewoon niet alles in, gewoon net zoveel als je denkt dat je nodig hebt. En dat was achteraf gezien, vorige week, dus wel heel kritisch berekend van Suzuki. Had een halve ronde goed brandstof over. Met weinig brandstof had hij nog maar een halve over. Dus dat was maar, dat had geen raceronde meer kunnen zijn, dat hij stilviel.
Ja, goed punt. Inderdaad, dat was ik alweer vergeten, Peter. Maar Peter zei al, die eerste ronde, die was heel spannend. Daar gebeurde van alles inderdaad. Dan laten we met jou beginnen, David. Want in de tweede bocht ging het al mis tussen Brad Binder en Jack Miller. Maar eigenlijk moeten we zeggen, ging het gewoon mis met Brad Binder. Ja. Die wilde een klein beetje te veel, maar we hoorden wel... ik was er niet bij de debrief, maar jij hebt Miller wel gesproken. Die was opmerkelijk... mild voor Binder, mogen we zeggen.
Ja, precies. Hij zegt van ja, dat hebben we ook. Dat hebben we allemaal wel eens gedaan. Binder die legde uit dat hij, zeg maar, die tweede bocht aanpakte. Alsof het een gewone raceronde was. En even over het hoofd gezien dat het de eerste ronde was. En dat iedereen een beetje van zijn lijn af was. En mensen zijn op rare plekken aan het remmen. En de snelheid is anders en dat soort dingen. Die was gewoon heel, heel erg eerlijk. Maar. Miller die was heel, heel mild. Wel teleurgesteld natuurlijk. Overigens, Binder die krijgt natuurlijk daar wel straf voor. Hè? Hij krijgt inderdaad een long lap penalty bij de volgende race. De eerste race op Valencia. En Miller zelf was ook echt heel erg... hij schaamde zich wel. Want het waren zijn hij heeft het al 2 keer gedaan, Binder, dit seizoen. 1 keer in Jerez. En inderdaad, en dan hier in Aragon. Twee keer vrienden, zei hij. Ja, 2 keer je vrienden onderuit rijden, dat wil je niet doen. Wel een beetje een typische rookie-fout, denk ik.
Ja, who needs enemies with a friend like that, zou ik zeggen.
Ja.
Maar goed. Maar Peter, jij appte daar, of jij twitterde ook nog over de body language van Jack Miller trouwens. Hè? Dat vond ik op zich ook wel interessant. Ja, je kunt er uithalen wat je wil, maar daar zat wellicht best wel wat in. Hè? Want jij zag een soort van berusting, hè?
Ja, dat hoort niet te zijn dat je als je bocht 2 nog niet eens haalt in de MotoGP op een fabrieks Ducati... dan hoor je nog wel wat laaiender te zijn. We hebben Dovi pas ook van een slechte plek zien starten. En die kwam ook niet verder als bocht tussen 1 en 2 in Barcelona was dat. En die was ziedend. En Miller was dat niet. En dat voor mij was een teken dat hij er al helemaal niet echt in geloofde. Je kan Jack nooit verwijten dat hij er niet voor gaat. Maar de sterren stonden het hele weekend heel erg slecht bij alle Ducatis en ook bij Miller. Dus hij wist al, dit wordt het niet vandaag. Maar ik ga er wel alles aan doen. En als het dan bij bocht 2 al eindigt, is het oké. Shit weekend, shit einde, get over it. Gauw naar de volgende Grand Prix. Net als Quartararo wilde hij alleen maar weg uit Aragon. Ja, dat meende ik daar een beetje in te zien.
David.
Ja, want even kijken, Alex Briggs, de mechanicien, de monteur van Valentino Rossi, die er niet bij was. Hij kon inderdaad er gewoon even bij, langs de baan gaan kijken. En hij zei ook van, hij stond dus in bocht 2 toen het gebeurde. En hij zei
foto's.
Ook van, ja, maakte zelfs foto's inderdaad. maar... hij zei van, hij zag het gebeuren. Hij zag inderdaad, hij heeft inderdaad nog aan Jack Miller een lift aangeboden om terug te brengen naar de paddock. En Jack die had het afgeslagen. En dacht van ja, hij moest het even er even aflopen. Dus inderdaad, het was wel, die teleurstelling die was er wel degelijk. Maar inderdaad, het moest er wel eventjes, moest er wel uitkomen. Maar ik ben het wel eens met Peter dat ze er niet echt in geloofden. Het was inderdaad één snelle ronde zat erin. Dat zag je inderdaad in beide races in Aragon. Dat er voor Miller, ja, één snelle ronde kon hij er wel uittrekken. Maar de race, ja, dat ging hem niet worden.
Ja, dan hebben we 2 bochten gehad. Nou, laten we dan dus 3 bochten verder gaan. En dan komen we aan bij Takaaki Nakagami. Die goed startte, maar een beetje aan de kant ging als het ware in de eerste bocht. Tweede bocht kwam hij nog goed door. Heel knap trouwens hoe Franco Morbidelli uiteindelijk volgens mij, die werd ook aan de kant gezet, maar kwam toch bij de tweede bocht alweer achter Nakagami. En dat bleek heel erg belangrijk te zijn. Want in de 5e bocht ging het al mis met Nakagami. En ja, wij zeiden eigenlijk meteen tegen elkaar, Peter, ja, als je het hele weekend zo goed bent, je eerste pole position in de MotoGP pakt, alle trainingen ofwel top, ofwel snelste bent, ofwel tweede bent, je gaat er dan na 5 bochten al af, dan speelt er maar 1 ding mee. Dat kan bijna niet anders. Dat moet de druk zijn geweest.
Ja, dan is hij bezweken onder de druk. Het was ook, hij zat op een hele verkeerde blind. Hij sneed heel die bocht verkeerd in. Het was, hij had een red mist voor zijn ogen. En dat heel makkelijk om te zeggen, ah, dat heb hij toch niet nodig. Hij was al zo snel. Hij had 2/3 kunnen zijn na een paar bochten. Had hij nog wel de race naar zich toe kunnen trekken. Ja, dat is allemaal makkelijk lullen. Hij was voor het eerst in die situatie. Dus het is hem wel vergeven dat hij zo'n fout maakt. Maar maak hem niet volgende over 14 dagen weer een keer. Want dan krijg je een bijnaam natuurlijk. Want het is ook nog eens een keer een jongen die er aan moest werken. Aan zijn snelheid en agressiviteit in de eerste paar ronden. Want daarin heeft hij juist een matige naam, dat hij dat juist een beetje ontbreekt. Hij verliest nogal eens wat plaatsen in de eerste paar ronden en is dan een hele lange race aan het doen om weer terug te komen. Dat heeft hij natuurlijk zelf zich ook wel gerealiseerd. Ineens bevind je jezelf helemaal vooraan op de grid. En ja, dat hij dat nu verkeerd doet, dat kan ik me heel goed voorstellen. Maar blijft dat natuurlijk niet doen. Dat zou jammer zijn.
Ja, uiteraard. Hè. En dan te bedenken dat hij tot nu toe in alle wedstrijden gewoon gefinished was. Hè.
Ja, juist.
Alle wedstrijden top 10. Ja. Dus heel regelmatig. Top 5 stond hij geclasseerd in het kampioenschap. Nou, hij is nu 2 plaatsen gezakt. Hij heeft theoretisch nog steeds een kans op de wereldtitel. Maar ja, die kans is natuurlijk wel heel erg klein. Jij hebt hem volgens mij de afloop nog gesproken, David?
Ja, ik had hem niet ik had hem zelf niet gesproken, maar inderdaad wel een van mijn collega's. Inderdaad, daar heb ik inderdaad even gelezen wat Nakagami zei. En hij was inderdaad wel. Want eerst zou hij dus niet komen. Eerst zou hij dus geen debrief houden. Maar dat was inderdaad omdat hij vroeg geprogrammeerd stond. Dus heel kort na de race. En hij moest eerst nog even een beetje tot zichzelf komen. Maar later was hij wel. Hij was wel. Hij was er een beetje in berust. Hij had het een beetje geaccepteerd. En hij zei ook heel eerlijk van, het was gewoon de druk. Eerste keer op pole position. Hij voelde die druk ook op de pole. Hij wilde niet geïnterviewd worden. Het zat er wel in. En inderdaad, hij zei ook van, ja, ik wil gewoon wegkomen zo snel mogelijk. En daardoor sneed hij bocht 4 net even een beetje verkeerd aan. Dan was hij een beetje te krap aan de binnenkant. En dan kom je, dan zit je verkeerd voor bocht 5, een beetje te ver naar buiten. En je ziet ook dat hij inderdaad gewoon te agressief instuurt en weg was de voorkant. Maar het was wel, het was echt indrukwekkend. Zijn pace, het hele weekend was.
Goh.
Ja, precies. Ook inderdaad tijdens de kwalificatie was hij echt ongenaakbaar. Het is inderdaad. Het was eigenlijk een wonder dat Morbidelli nog zo dichtbij kwam. Maar ja, het was. Hij was echt ontketend. Het was echt wel een bijzondere race van de Japaner.
Ja, zeker. Ja. En dan, we zagen het tijdens de persconferentie op zaterdagmiddag, dat hij eigenlijk niet, laten we zeggen, een klein beetje probeerde de vragen te ontwijken van, breng het nou extra druk met je mee? Maar hij probeerde het heel simpel te analyseren, want ik zei nog een beetje provocerend, van of je nou wilt of niet, je bent de favoriet. Maar hij zei, ja, toch proberen om niet aan het resultaat te denken, en dan maar, dan denk ik dat het resultaat vanzelf komt, dus gewoon beginnen als aan de training. Nou ja, dat is jezelf misschien ietsje voor de gek houden, of in ieder geval ons proberen voor de gek te houden. En helaas voor hem, want ik denk dat iedereen het hem gegund had. Zelfs Fabio Quartararo zei, wat mij betreft mag hij winnen, want dan wint hij in ieder geval meer niet. Dat was ook eigen belang natuurlijk. Maar goed, hij lag eruit, en we gaan niet alle valpartijen bespreken, maar dit waren wel de belangrijkste natuurlijk. Laten we gewoon direct naar het eind van de wedstrijd gaan, gewoon naar de uitslag. Want we komen wel bij een aantal mannen natuurlijk die wel of niet goed hebben gepresteerd. Ja, de man die de wedstrijd won en die vanaf het begin dus eigenlijk domineerde, vanaf de eerste doorkomst de leiding in handen had en uiteindelijk finishte met 2,2 seconden voorsprong op Alex Rins, die het nog wel even probeerde, maar aan het eind van de wedstrijd toch merkte van, ja jongens, als het zo moet, dan kan ik misschien meer beter kiezen voor die tweede plaats. Dat was natuurlijk Franco Morbidelli. En Peter, jij hebt tijdens de uitzending, en eigenlijk ook al als wij tussen de uitzendingen door met elkaar spraken, telkens gezegd van, Paul, die Morbidelli, die zit er heel erg goed bij. Nadat hij de eerste dag slechts 15e was, hè, maar die waren bezig met een plan.
Ja, die hadden ontzettend goed al heel goed plan gemaakt naar aanleiding van de eerste race. Dus die wisten welk pad ze niet meer moesten gaan belopen voor de tweede race. En hebben daaruit hebben een plan gemaakt wat ze consequent hebben doorgevoerd. Ook als je dan in zijn trainingssessie er niet helemaal bij staat. En daarmee hebben ze iets gevonden wat heel erg belangrijk bleek te zijn. Hij kon als enige met twee M-banden op de Yamaha vanaf het begin snel zijn en een beperkte bandenslijtage hebben. Die beperkte slijtage met een M-band, dat was te verwachten. De meesten die kozen alleen daarom voor de M, maar niet voor de snelheid. Maar hij had er ook een fantastische snelheid mee. En die snelheid met de M-band krijg je niet als je op de grid nog staat te verzinnen, zal ik de M pakken of de S? En dan gok je. Maar hij had het hele weekend het plan, ik moet die M gaan rijden, ik moet die M gaan rijden, ik moet die M gaan rijden. En daar hebben ze, ik denk dat met name Ramon Forcada, zijn crewchief, een hele grote rol daarin gespeeld. Maar dat denk ik, dat heb ik niemand horen zeggen. Maar ik weet dat Lorenzo vroeger wel eens over Forcada gezegd heeft. Lorenzo en Forcada hadden geen gigantisch goede band, maar ze werkten gewoon prima met elkaar samen en de resultaten waren er. Maar op persoonlijk gebied was er niet zoveel. Maar Lorenzo is wel eens een keer, heeft wel eens gezegd, hij is heel goed. Ik geloof dat hij bijvoorbeeld heel goed is met demping en dergelijke. Dus schokbrekers afstellen. Nou, ik denk dat we dat nu wel de bevestiging hebben gezien. Want er is natuurlijk een nieuwe schokbreker, wat iedereen inmiddels weet van Eulens, die op een andere manier werkt. Die krijg je allemaal ter beschikking, iedereen tegelijkertijd. Maar je moet er wel jouw setting in stoppen. Dat moet jij bepalen. Jij moet tegen Eulens zeggen, ik wil deze high speed compressie, die low speed, bam, 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 bam. En zo moet ik hem hebben. En dat hebben ze, denk ik. Ik maak een optelsommetje, er zitten een aantal aannames in. Maar ik ga ervan uit dat Ramon Forcada heel vroeg heel goed aan het werk is gegaan met de M-band. En daardoor iets gevonden heeft, wat hij natuurlijk niet voor zich kan en wilt houden. Wat even later ook wel naar de andere Yamaha-rijders komt. Maar aan die kant hebben ze iets heel goeds gevonden om de M snel te laten werken op een Yamaha. En dat kan wel eens cruciaal blijken voor de races die nog komen trouwens.
Ja, het was inderdaad ook, Morbidelli zei ook van, na afloop van, ja, we hadden vorige week met de S gereest en dat was hem niet. Er kwam net een beetje tekort daarmee, dus dat helpt ook al. En dat is inderdaad ook het voordeel van die back-to-back races, dat je twee keer achter elkaar op hetzelfde circuit zit. Dan leer je iets uit de eerste race en dan kan je inderdaad al je keuzevrijheid kan je een beetje verkleinen voor de tweede race. En dat is denk ik wat waar Morbidelli echt optimaal van geprofiteerd heeft hier.
Ja, hij wel. Want niet iedereen, daar komen we zo dadelijk nog wel even op. En goed, we horen vaker natuurlijk dat rijders na een overwinning of na een hele goede prestatie hun team bedanken. Maar Morbidelli deed dat zeer uitdrukkelijk. Hij zei, ja, deze precies. Overwinning komt, is er dankzij het team. Inderdaad, zoveel gewerkt aan de afstelling. Inderdaad, vanaf maandag is een beetje vroeg, maar vanaf vrijdag gewerkt aan de setup van de fiets. Veel edge grip gevonden, want daar ontbrak het dus eigenlijk aan bij die eerste wedstrijd. En vervolgens rijdt hij, ik weet niet of je nou kunt zeggen een betere wedstrijd dan in Misano, maar dit was wel heel erg knap. In Misano deed hij het de eerste keer natuurlijk, dat was de eerste wedstrijd daar in dat weekend, daar won hij hem. Dus, en hij is bovendien, de enige rijder na Fabio Quartararo die meer dan één wedstrijd heeft gewonnen in 2020. Dat is ook al heel erg bijzonder. En dan heeft dat team, het team van Wilco Zeelenberg, zeggen wij voor het gemak dan maar vast, 5 wedstrijden, 5 van de 11 gewonnen met dus satelliet Yamaha's. Tenminste, niet met fabrieks Yamaha's. Alleen, puntje wel, David, het is geen echte 2020 fiets. Hoe pijnlijk denk je dat dat is voor Yamaha?
Er is wel degelijk een verschil tussen de 2019 en de 2020 fietsen. En dat is inderdaad, in het verleden is dat veel minder het geval geweest. Het waren inderdaad kleine aanpassingen steeds. Ze zijn overgegaan op een iets andere motorblok. Ik bedoel, het blokconcept blijft hetzelfde. Maar het is inderdaad wel zo dat genoeg anders is dat niet werkt. Dat je dat blok niet zomaar in de oude frame kan plakken, bijvoorbeeld. En de motorkarakter is ook wel degelijk anders. Maar ja, er was ook niet zo heel veel mis met die 2019 motorfiets. Ik bedoel, aan het einde van vorig jaar heeft die fiets ook gewoon, ja, was die fiets ook gewoon competitief. Het ontbrak een beetje. Het blok wat Morbidelli heeft, heeft inderdaad wel meer vermogen. Ze hebben inderdaad dat wel meer ontwikkeld. Dus ze hebben het wel ook verbeterd. Dus het is inderdaad een verbeterde versie van 2019. Dus het is niet zoals vroeger bij Tech 3 dat het echt gewoon een fiets is van vorig jaar. Het is een opgewaardeerde versie van de motor van vorig jaar. En soms is het ook wel handig. Het is het feit dat je nog zoveel gegevens hebt van vorig jaar en van die motor, betekent dat weer dat versimpelt je keuzes soms. Je hebt inderdaad minder echte wildcards, minder variabelen waar je nog helemaal niks van weet. Dus. Maar ja, goed, datzelfde kan je natuurlijk ook zeggen van Ducati, want de eerste Ducati was ook van vorig jaar. En in een echte satelliet, de Ducati.
Precies.
En die eindigde heel ver voor
Ook dat, ja, natuurlijk, Johan Zarco, prachtig. Ja, ja. Maar ook Nakagami, hè, 2019 fietsen.
Ja, inderdaad. Ja, Nakagami inderdaad, die het hele weekend gedomineerd heeft. Nou ja, nou zijn er wel wat opmerkingen over de coureurs die op de 2020 fiets zaten. Maar ja, goed, ja, Alex Marquez, het is een rookie, maar die zat inderdaad wel op de 2020 fiets. En zat ook op het podium vorige week. Dus het is toch, die fietsen, daar blijft, de verschillen zijn steeds kleiner. Dus inderdaad, je moet het in een steeds kleiner hoekje. Het komt steeds meer echt op de coureur aan. Is mijn gevoel bij dit tijdperk in de MotoGP.
Gelukkig maar, ja. Nou, de winnaar hebben we dus gefeteerd, zoals hij volledig verdiende, Franco Morbidelli. Dan kunnen we, Peter, wel even naar de man die dit ook verdient, op de tweede plaats, Alex Rins. Hij won hem dan weliswaar niet, maar toch weer een podium. En een verstandig gereden wedstrijd heet dat dan te zijn, met softe compounds, hè, voor en
precies, achter. Want je kijkt al, je weet hoe kritisch ik soms was op Rins in het verleden. Want die heeft hem echt even te vaak in de grindbak achtergelaten in een hele goede positie. Nou, dit was zo'n volwassen race. Start was hectisch, dat wist iedereen. En ik moet toch even teruggaan naar de start, toch even stiekem. Die Nakagami verdient daar geen schoonheidsprijs voor, hoor. Nee, die stak zo'n beetje haaks open naar de pitwall vanaf dat hij vertrok. En daar was echt contact, hè, met Rins en Morbidelli. Was echt kuipen tegen elkaar leunen. Maar hele volwassen race van Rins. Ook een heel volwassen besluit om te zeggen, oké, nou dan wordt het hem dus gewoon niet vandaag. Nou, dan wordt het hem niet en dan kijk ik wel. Geen fout gemaakt als een horloge zo precies. Ja, dat is de Rins die ook een keer die kampioen kan gaan worden natuurlijk. En die Suzuki is gewoon ook fantastisch. Want 2 zachte banden en de volgende Suzuki staat dan weer op een medium band. En dus de Suzuki's kunnen allebei op het podium rijden met verschillende banden. Nou, ze hebben al een motorfiets die heel breed inzetbaar is. En dit bewijst dat nog maar eens een keer. Dus qua motor, we gaan natuurlijk stiekem toch een beetje al over het kampioenschap praten. Ja, is de Suzuki wel het meest complete wapen om de laatste Grand Prix mee in te gaan. Is weer bewezen hier voor mij.
Ja, maar David, we zagen wel dat Rins wel zo graag tweede wilde worden, dat hij niet van plan was om het gas even 3 seconden dicht te draaien, om zo Joan Mir voorbij te laten gaan. Hè?
Nee, precies. Nee, dat was inderdaad, eigenlijk was het ook een beetje een grappig moment tijdens de persconferentie na de kwalificatie, waarin ze gevraagd werden van Rins en Morbidelli, gaan jullie jullie teamgenoten helpen om kampioen te worden? En het antwoord was een hele beleefde nee, we zijn nog niet uitgeschakeld. En dan de volgende dag wint Franco Morbidelli en wordt hij gevraagd van, moet je maar nu alle kaarten op jou spelen? En dat hij zei van, ja, gisteren moest hij opzij voor mijn teamgenoot. En nou ben ik ineens het mannetje. Hoe zit dat nou? Ja. Volgens mij klopt er niet zoveel van. Dus ja, Rins ging inderdaad helemaal niks weggeven. En terecht. Ik bedoel, hij is inderdaad niet. Je gaat je teamgenoot pas helpen op het moment dat je echt mathematisch, wiskundig bent uitgesloten van het kampioenschap. En dat was die allerminst. En nu is hij dat inderdaad nu nog steeds niet. Ik denk wel dat het verschil is. Want dat zei Rins na afloop ook. Hij had weer voor de software in achter gegaan, de zachte banden. En dat heeft hem opgebroken, want er zat minder vooruitgang voor hem. Hij was inderdaad, geloof ik, tussen de 4 en de 5 seconden sneller dan vorige week. Morbidelli was 11 seconden sneller dan vorige week. Dus er was inderdaad voor hem gewoon minder snelheid te vinden. En als je kijkt wat Johan Mir had gedaan, die was wel inderdaad op mediums onderweg. En die kon inderdaad ook meer snelheid vinden. Maar ja, goed, hij begon ook van de 12e plek, een hele ongelukkige plek. En heeft ook fantastisch gereden door, vooral inderdaad in die eerste halve ronde had hij heel veel plekken goed gemaakt. En daarna had hij ook gewoon fantastische inhaalacties gemaakt. Dus
wat we zagen inderdaad, jij noemt het, Peter noemde het net ook al even, dat die wedstrijd zoveel sneller was dan vorige week. Dus 8, 7 dagen later. We zagen wel dat de top 3 inderdaad onder de winnende tijd van een week daarvoor was. De vierde man die zat ongeveer gelijk, maar voor wat betreft die derde tijd, of de derde man, zat dus onder de winnende tijd van vorige week, ondanks het feit dat hij vanaf de 12e plaats moest komen. En Peter zei dat straks al, de eerste ronde van Johan Mir, die was geweldig. Hij zei ook na afloop, ik heb helemaal niet aan het kampioenschap gedacht, ik wilde zo snel mogelijk naar voren. Nou, dat lukte redelijk, kunnen we zeggen. Hij had, Peter, geluk zal ik zeker niet zeggen, want het was Alex Marquez die achter hem zat te jagen. Maar op een gegeven moment kon Marquez toch niet doorzetten. En dat verraste mij wel een klein beetje, omdat we zagen dat Alex Marquez voor de harde compound band had gekozen. En dan zou je denken van aan het begin van de wedstrijd, dat is kiele. Dan moet je even uitkijken als het ware. Maar we waren toch, ik weet niet eens meer precies in welke ronde dat hij nou gecrashed is. Maar we waren al even onderweg. Dus weliswaar in die kritieke bocht daar. Die tweede bocht waar de rijders al een hele tijd niet meer op rechts hebben gereden. Maar moeten we zeggen dat Marquez het gewoon niet meer bij kan houden? Moeten we zeggen dat hij iets te veel wilde? Of was het Johan Mir die gewoon in een beter ritme zat, denk je? Hoe moeten we dat zien?
Ja, van alles wat. Marquez die was een beetje, na de schermutselingen van de eerste paar ronden, was het zo'n beetje klaar wat iedereen kon rijden. En toen waren de afstanden bepaald. Toen gebeurde er ook niet zo heel veel meer. Enige die toen nog wat kon doen, was Pol Espargaró. Die had een gigantisch goed tempo, maar die kwam van een slechte plek. En daar gaan we zo meteen over hebben. Want zijn team heeft volgens mij laten liggen in qualifying. Maar om erop terug te komen, Alex Marquez, je zegt wel harde band. Je bedoelt natuurlijk, heeft een harde voorband gebruikt. Ik vind altijd een heel groot verschil over of we voor of achter praten. Want bij achter praten we over directe performance tegenover levensduur. Heel vaak is dat zo. En dan de M-band is iets minder performance, langere levensduur en meer stabiliteit. Dus als de grip er is, dan kun je met een S ook soms wel nog iets meer grip hebben. Maar je hebt zoveel beweging en je hebt dan even later een drop, dat je daar ook niet altijd mee moet willen racen. En dat vind ik keuzes die zijn heel interessant. Voor is het eigenlijk gewoon zozeer, oké, wat voor soort motor heb je? Daar hoort deze band bij. En ik ben al lang blij dat onder deze omstandigheden nu mensen ook verschillende banden konden kiezen. Dat was de eerste race in Aragon, dat iedereen dezelfde banden. En dan weet je dat minstens 50% van het veld doet een grote concessie, rijdt niet met de ideale band. Daar komt nog bij dat de harde voorband, het klinkt altijd gewoon fout als je over grip praat van banden, maar het is eigenlijk alleen de linkerkant die harder is dan de medium voorband, de rechter niet. En hij viel over rechts. Hij zei ook zelf, ik heb niet eens de data hoeven bekijken, ik wist direct dat ik het gedaan had. Er valt in bocht 2 heel veel te halen namelijk als je daar... Maar het is een hele tricky bocht. Je hebt te weinig druk op de voorkant. Je gooit hem, je komt uit links. En je schakelt hem, short shift hem door één versnelling. En dan smijt je hem op je rechterknie, maar je remt niet. En dat maakt dat er erg weinig lood is op een wat afgekoelde rechterkant. Dat weten ze allemaal. Dat voelen ze iedere keer weer. Maar als je daar dus wel iets meer kunt en durft als de ander, kun je daar makkelijk zomaar 2/10 pakken. Nou, daar doe je een moord voor in zo'n fase van de wedstrijd. En Alex heeft gewoon het een beetje overschat en dat heeft hij zelf laten liggen. Was niet zijn bandenkeus. Maar het was wel interessant om te zien hoeveel harder er nu door Morbidelli met medium banden gereden kon worden. Terwijl de temperaturen het hele weekend lang iets hoger waren, alle sessies. Vervolgens waren ze op zondagmiddag tijdens de race een paar graden eronder juist. Klopt, dan ja. De week daarvoor. Ja. Dus feitelijk kun je ook zeggen, goh, wie heeft er nou wel en niet eigenlijk goed wat geleerd? Een heleboel mensen waren nu met medium achterbanden onderweg en reden sneller. Maar de condities waren helemaal niet warmer. Het was helemaal niet logischer voor een M. Ze hadden allemaal hun huiswerk opnieuw een keertje gedaan. De enige die zijn huiswerk vooral niet goed deed, is het hele Ducati-team. En bij Vinales hebben ze ook niet, ik denk niet eens echt geprobeerd iets anders te doen. Hij bleef ook heel vaak zitten aan het begin van trainingen. Alsof hij al lang wist wat hij wilde gaan doen en wilde banden en misschien zelfs zijn motorblokken sparen. En uiteindelijk stond hij met een enorme drup aan de neus na de race, want er kwam er ook dus niks nieuws uit.
Klopt, ja. Ja, inderdaad, over de fabrikanten en de teams en de rijders die tegen zijn gevallen, die een mindere stap hebben gemaakt dan we eigenlijk hadden mogen verwachten. Als je 2 wedstrijden op 1 circuit rijdt, dan komen we zo dadelijk nog wel even op. Maar eerst maar eens even inderdaad Vinales. Vinales die zei, ik heb toch een beetje mijn doel gehaald. En dat was namelijk voor Fabio finishen. Ja, pak je 1 puntje meer. Maar volgens mij is het Mirre die het kampioenschap leidt. En daar staat hij toch 19 punten achter. En daar kwam hij dus lang niet bij in de buurt. Want Vinales was langzamer dan vorige week. En vorige week was hij 4e, nu was hij 7e. Nu was hij bijna 3 seconden langzamer dan vorige week. En Vinales is altijd interessant om naar te luisteren en om je weer te verbazen. En dat deden we, tenminste deed ik ook dit keer.
Ik ook heel erg, ja hoor.
Ja. En,
wat hij allemaal vertelt, joh, zijn redenen.
Plotseling had hij chatter ook in één keer. Waar het vandaan kwam, weet ik niet.
Ja. Dat woord hoorde je al heel lang niet meer of nauwelijks. En ineens had hij weer ongelooflijk veel chatter en geen grip en geen performance vanaf het begin. En hij werd ook al een klein beetje vals even later. Want toen wees hij er ook wel naar dat het in eerste instantie denk ik nog oké. Hij gooit het erop dat het een foute band was. Band werkte niet helemaal. Maar op een gegeven moment gooit hij het ook wel een beetje bij Yamaha neer hoor. Bij de 2020 motor van Yamaha die dan toch niet zo goed is. Daar gaan coureurs natuurlijk al vrij snel denken. Als er een 2019 fiets voor je rijdt. Ja, ik vind het bijzonder wat hij soms voor redenen aangeeft.
Ja, wat hij zei van ja, goed, ik kan Yamaha niks kwalijk nemen, want ze luisteren naar mij. En vervolgens komt hij met een waslijst van dingen die niet beter zijn geworden. Hij zegt, we hebben getest in Sepang. Maar eigenlijk hebben we helemaal niets verbeterd ten opzichte van dat moment. En dan praten we dus februari tot nu inmiddels oktober. En ja, meer van die dingen dat je denkt van, hoe kan dat nou? Want we hebben het eigenlijk elke week als wij hier die inlab hebben, dan hebben we het over de uitspraken van Vinales en het gebrek aan zelfreflectie. Want wat mij betreft, David, was dat afgelopen weekend toch ook wel weer het geval. Dat je een hele waslijst van dingen hoort. We zijn niet opgeschoten, de machine is niet goed genoeg, de Suzuki is 100 keer beter. Maar dan denk ik, van ja, je hebt daar zelf wel een beetje een hand in, een vinger in, om te zorgen dat die Yamaha beter wordt.
Ja, en ook een vinger in om zelf te kijken waar die zelf kan verbeteren. Om inderdaad over die zwakheden heen te komen. En dat is misschien juist, dat speelt misschien wel juist in het voordeel van Franco Morbidelli. Morbidelli die gaat ervan uit dat hij met mindere wapens aan de start komt. En dus dan gaat hij denken, oké, nou, wat kan ik doen om dat te verbeteren? En daar gaat hij beter, en daardoor gaat hij inderdaad ook beter rijden. Want dat zag je ook. Hij reed ook gewoon puur, ja, vanuit esthetisch oogpunt reed hij gewoon prachtig. Echt zo vloeiend en snel. En dat is denk ik ook wel een van de grote verschillen. Want zowel Quartararo als Vinales die zeiden van, wij zijn wat agressiever. En die motor is ook wat agressiever. Dus inderdaad slijt hij zijn banden ook. En ik denk ook vooral, maar misschien heeft Peter daar ook een idee over. Het feit dat die motor wat agressiever is en dat je veel meer echt op de rand van de band bezig bent met gas geven, dat misschien wel juist die banden wat sneller slijt. Vooral op een hele agressieve baan als Aragon. Ja, Aragon, het asfalt is gewoon heel oud. Ze hebben nog nooit een nieuwe asfalt erop gelegd. Dus het is ook heel agressief. Het slijt ook snel. Dus ja, ik denk dat daar ook wel een beetje is. Maar ja, goed. Wat Vinales zou moeten leren is inderdaad van, ja, oké, ik kan niet heel agressief op het gas. Ik moet leren om langzamer te gaan en inderdaad om vloeiender te rijden en ergens anders die snelheid vandaan zien te zoeken.
Ja, hij zei ook, als de Yamaha maar grip heeft, is het de beste fiets van het hele veld en kunnen we gewoon winnen. Is er geen grip, ja, zegt hij, dan hebben we gewoon niks om mee verder te gaan. En,
ja, maar was geen grip en Morbidelli heeft gewonnen. Een Yamaha heeft gewonnen.
Nou, met M-banden.
Met M-banden. Je hebt het over die rijstijl. Peter zei er straks ook al, Ramon Forcada. Nou,
ja, absoluut.
Ramon Forcada is 3 keer wereldkampioen geworden met Jorge Lorenzo. Als er iemand een toonbeeld was van souplesse op de Yamaha, dan was het Jorge Lorenzo wel. Dus dan zou je misschien ook kunnen denken van de hand die, Ramon Forcada niet alleen in de overwinningen en de wereldtitels van Lorenzo heeft gehad, die is hier in de manier van rijden van Morbidelli dan ook nog weer eens terug te zien. Want we hebben gezien, Peter, de 2 jaren dat hij met Vinales heeft gewerkt, het begon al hartstikke leuk, maar het tweede jaar was het heel pijnlijk om te zien allemaal.
Ja, kort na de Witte Broodsweken was het al een beetje over. En ik denk dat en dat, ik was juist heel aangenaam verrast en werd er blij van hoe Morbidelli al over Ramon Forcada praatte voordat hij dit soort successen als vandaag deed. Hij had direct heel veel respect voor hem. Kijk, laten we eerlijk zijn. In mijn ogen in ieder geval, laat ik eerlijk zijn. Ik vind Morbidelli een hele intelligente jongen, op het filosofische af. En dat kan ik bepaald niet zeggen van Vinales. Met alle respect voor zijn rijkwaliteit. Maar als hij niet oppast, wordt het een jongen die alleen maar kan winnen als alle sterren een keer in lijn staan. Ja, dat zijn er inmiddels vrij veel. Daarmee ben je niet bijzonder mee. Je moet eerst in de spiegel durven kijken en aan jezelf durven werken. Dus dingen te gaan proberen die je nog nooit eerder gedaan hebt, maar misschien wel gaan werken voor jou. Iets loslaten wat altijd wel werkte. En ik denk dat je heel open moet staan voor een crewchief die soms van jou vraagt 1 of 2 dagen lang iets te doen waar je niet direct beter van wordt, maar misschien op zondag de vruchten van plukken. Want zo heb ik van jou alles leren kennen als iemand die heel ongeduldig is en al vrij snel begint te wijzen naar mensen, naar motoren, naar alles en iedereen. Ja, daar kom je niet verder mee. Als je hem een hele goede motor geeft, is hij ongelooflijk snel, Lorenzo. Maar dat is niet voldoende. Op het moment zijn Vinales er namelijk meer mensen. Sorry, Vinales. En Morbidelli laat zien, ik gooi het voor een heel groot gedeelte neer op de combinatie Morbidelli-Forcada, die het beste in elkaar wakker maken nu. En dat kon nog wel eens niet afgelopen zijn voorlopig, die succesformule, die twee.
Ik moet wel in Vinales defense zeggen dat ik ook met Wilco Zedenberg vorig jaar nog heb gesproken over zeg maar, die combinatie Vinales en Forcada. En Wilco zei ook wel van ja, het was ook soms wel zo dat Forcada heel erg vasthield aan wat hij dacht dat werkte. Hè? En nou, blijkbaar heeft Morbidelli daar wel alle vertrouwen in en het werkt op dit moment dan ook, hè?
Ja, Forcada is aan de kant gezet door Vinales en lijkt het nu heel goed met Morbidelli te gaan doen. Ik weet ook uit die, kort na die fase dat toen bekend werd dat Vinales het jaar erop niet meer met Forcada verder zou gaan. Toen heeft Rossi ook aangedrongen bij Yamaha, maar we moeten hem wel bij Yamaha houden. Want Rossi wist wat die man kan. Die heeft gezegd, we moeten hem bij Yamaha ergens houden. Die stond er al op. Nou, ze waren hem sowieso misschien niet van plan om hem te laten gaan.
Ja, maar dat is, want dat vind ik een van de meest fascinerende aspecten van het hele motorrijden, is die relatie tussen crewchief en coureur. Want inderdaad, nou ja, we hebben hier met ons hebben we, of onder ons hebben we inderdaad een schitterende voorbeeld ervan. Want wat Peter Bom heeft gedaan met Danny Kent om een kampioen te maken, is niet te onderschatten. Het feit dat je een relatie hebt, een sterk, heel veel vertrouwen, vooral inderdaad dat stukje vertrouwen, dat je inderdaad iets af durft te geven, dat is wat er inderdaad bij Vinales en Forcada enorm ontbrak. Je hoort ook, ik heb van meerdere mensen gehoord dat ze Santi Hernandez van Marc Márquez, dat geen geweldige technicus is, zeg maar. Zijn technische kennis is niet echt fantastisch of zo, maar hij en Márquez hebben zo'n goede band, zo'n vertrouwen, zo'n sterk geloof in elkaar, dat ze gewoon echt samen optrekken. Dat ze inderdaad samen altijd op één op één lijn zullen gaan zitten. Dus dat inderdaad Marquez ook altijd even doorbijt en even vasthouden. Hij weet wel wat hij doet. Dat is ook wel wat Jonathan Rea samen met Pereira in het WK Superbike heeft, precies dezelfde. Diezelfde relatie. Dat Pereira soms zegt van jongen, niet zeuren, je moet het hiermee doen. Ga het maar uitzoeken. En dat Jonathan Rea soms binnenkomt en zegt van, nou ja, dit moet beter en dat moet beter. En Riba kan zeggen van, oké, dan gaan we dit allemaal doen. Dus die vertrouwensrelatie, dat is echt, het is heel grappig dat we hier inderdaad ook over de typische mannensport en over de techniek en dat soort dingen. En uiteindelijk komt het allemaal op emotie gevoel aan. Het komt allemaal op gevoel. Ja, over je gevoel met je crewchef en je gevoel met je banden. Ja, zelfvertrouwen. Het is precies. Allemaal van die zachte dingen. Het is inderdaad echt een beetje. Het is meer een libellensport dan een GQ-sport, zeg maar.
Ja, nou goed. Wie weet ligt daar nog terrein vrij voor vrouwelijke deelnemers natuurlijk. Wie weet. Daar hebben we de top 3 eigenlijk wel gehad. Ja, Mir kunnen we eigenlijk misschien wel een beetje kort over zijn. Hè? Want Mir reed gewoon een hele goede wedstrijd. En wist ook dat toen hij in de gaten had van de nummer 4 ligt te ver achter me. Ik kan mij consolideren en concentreren met name op die derde plaats, Peter.
Ja, ik wil er nog even aan toevoegen. Want Mir eindigde daar in de qualifying waar de Suzuki's wel vaker eindigen. Strak achteraan als ze al Q2 halen. En gaan dan vervolgens een fantastische race doen. Rins zet er hem echter helemaal vooraan neer. Ja. En die gooide dat zelf op, dat hij de kans had gehad Fabio Quartararo achterna te rijden. En dat hij daar zijn. Maar dat was ook een hele goede trainingstijd. Ik denk dat hij daarmee zichzelf wat tekort doet. Ik denk dat het. Dit is voor mij zo'n lichtflits die duidelijk kan maken dat het misschien helemaal niet zozeer een echt Suzuki-probleem was. Als wel iets wat toevallig bij die. We hebben maar 2 Suzuki-rijders namelijk. Hè? Dat is ook een verschil met de andere merken. Dat het misschien wel iets van is van die jongens zelf. Want erachteraan rijden en het dan wel kunnen. Ja, dan was die motor dus wel in staat om dat te doen. Alleen Rins kon het in zijn eentje niet. En toen die Quartararo op precies een ideale afstand voor hem had. Op, moet ik eerlijk zeggen, wel een gelijkwaardigere motor. Je kunt op een Suzuki rijden beter achter een Yamaha aanrijden. Dan achter een Ducati of een Honda. Want die doen het allemaal, doen alles net een klein beetje anders. Maar hij heeft er optimaal gebruik van gemaakt. Ik vind dat, laat ik het zo zeggen. Ik vind het verschil opvallend groot tussen niemand hebben of wel iemand hebben. Eerste rij, achterste rij. Dat vind ik opvallend groot. Ik denk dat of de Suzuki is er ook gewoon wat beter in geworden. Ze hebben iets gevonden daarin. Dat kan.
Ja, nou goed, je zegt achterste rij. Dit is natuurlijk de achterste rij van Q2. Hè? Natuurlijk, ja. 12e startpositie inderdaad van Mir. Dat was erg knap gedaan. Goed, dan gaan we even verder. Dan hebben we die mannen gehad. Maar dan moeten we toch ook even aankomen. We hebben Vinales gehad. Natuurlijk, Quartararo. Wat was er met Quartararo aan de hand? En met name eigenlijk niet zozeer nog eens het resultaat, maar dat hij zelfs op zaterdag al zei van, oh, goh, ik ben zo blij dat we hier morgen weggaan. En na de wedstrijd zei hij dat nog eens een keertje. Ik ben blij dat we ons kunnen concentreren op Valencia, waar ik zeker weet dat het een stuk beter gaat. En dan gaan we dan naar Portimao. Dat is mijn favoriete circuit.
Daar weet ik dat ik hem win, geloof ik. Ja.
Ja, nou goed, dat is in ieder geval mijn favoriete circuit, zei hij. En dan praat hij natuurlijk over de tijden, over de jaren dat hij in het Spaanse, op het Spaanse kampioenschap reed. Want we weten, we hebben hier nooit, of in Portimao nooit MotoGP-wedstrijden gereden. David, we spraken zaterdag met Quartararo, die toen al, nou ja, zich wel een beetje zorgen maakte. Die zorgen waren terecht, bleek dus. Ja. En toch is het een beetje, ja, laat ik zeggen, ik vond het opvallend en teleurstellend. Want je ziet, als je kijkt in het rijtje van snelste ronde, hij staat gewoon op een 15e plaats met zijn snelste ronde. Ja. Terwijl de wedstrijd ervoor klokte hij de 3e tijd. Goed. Vanaf dat moment ging het vorige week natuurlijk helemaal bergafwaarts. Maar ook in de wedstrijd van afgelopen week, hij kwam er volledig niet aan te pas. Hè? En ja, dan zie je aan het eind van de race, komt hij nog in de buurt van Vinales. Maar dat was ook alles. En dan kun je denken van, ja, hoe is dat dan mogelijk? Gaat daar wat meer meespelen dan alleen maar techniek en gevoel?
Er waren al twijfels toen hij al op de grid besloot om van de S naar de M achterband te wisselen. Dus dan weet je dat hij er niet helemaal vertrouwen in had. Het is, Ja, hij klaagde over grip. Zei hij, hij had geen grip, hij had geen vertrouwen. Het is ook zijn manier van rijden. Wat hij ook zei over de agressiviteit van de 2020 Yamaha. Ja, dan gebruik je die banden ook. Maar we hadden ook nog een hele discussie in een WhatsApp groepje met fotografen en journalisten. Over de bijzondere rijstijl die Quartararo heeft. Dat hij veel meer gewicht op zijn zijn gewicht op zijn arm draagt en veel minder op zijn been, zeg maar. Normaal hou je jezelf vast aan de motor met je benen. En Quartararo doet dat veel minder. Die heeft veel meer gewicht. Die zit iets meer voorover op het stuur. En dat betekent dat je dus ook veel meer kracht door het stuur heen gaat. En dat kan, dat kan voor bandenslijtage zorgen. En het verstoort een beetje de balans van de motor. Je moet inderdaad daar rekening mee houden. Het gaat heel erg anders. En dan kan je ook, dan ben je ook als je zo'n andere rijstijl hebt, dan is het ook veel moeilijker om data te gaan vergelijken met wat de andere coureurs aan het zijn. Hij heeft een veel minder neutrale fysieke houding op de motor.
Ja, Peter, ik zag jou al een beetje, maar ik weet niet of dat helemaal klopt.
Ja, precies. Het is wel heel interessant wat je zegt, want eerst even over zijn rijstijl. Wat sowieso bijzonder is hoe hij zijn benen uitsteekt naar links of rechts. Heel verschillend. Bij een linkerbocht gooit je eigenlijk vrij gewoon het been naar buiten wat we van iedereen gewend zijn. Bij een rechterbocht lijkt het een beetje lafjes net half ernaast. Alsof hij met zijn knie wel behoudt hij het met de tank. En dan doet hij alleen zijn voet een beetje naast de voetstep. En naar links steekt hij zijn been wel beter uit. Het is een beetje, het is absoluut behalve helemaal niet synchroon. En dan moeten we natuurlijk allemaal aan doen denken. Maar zulke valpartijen heeft Quartararo nog niet gehad dat er een fysieke reden achter zit. Maar we rijden hier links om. En daar doet hij het been wel vol eruit. Waarom je mij zag twijfelen, Frank, want ik probeer gelijk te snappen wat David zegt. En als ik het ergens niet kan snappen, dan zie je dat ook aan mij. En wat ik nu hier tegenstrijdig in vind, hij is fantastisch om een enkel rondje heel snel te doen. En we zijn aan het begin van de race met hele verse banden en hij was acuut te langzaam. Gewoon bij bocht 2 was hij al te langzaam. Na een half ronde had hij al 50 meter verloren op alles en iedereen. En was hij een sitting duck en snijden ze er allemaal langs. Nou, dan begin ik bijna te vermoeden dat ze veel te weinig ronden met de volle tank aan het rijden zijn geweest aan de kant van Quartararo. Dat hij zich veel te weinig heeft bezorgd. Hij is een crewchief, iedereen. Hoe gaat het voelen in de eerste 4-5 ronden van de race? Ja, nieuwe mediumbanden. Ja, volle tank. Dat zijn heel veel kilo's extra die je meezult. En daar lijkt hij zich in vergissen zo nu en dan. Want ik kan het niet rijmen dat je het wel één rondje kunt. Maar niet bij de start gelijk al te langzaam bent. Als je nou naar de start na 5 rondjes de tempo een beetje verliest, zou ik zeggen oké. Maar nee, ik vind dat onbegrijpelijk. Het zou me niet verbazen, ik zeg dat al vaker, dat ze bij Yamaha, niet aan de kant van Morbidelli, maar met name Vinales ook, dat die veel te weinig trainingsronden doen met de volle tank en alles afgestemd op de race situatie.
Ja, het lijkt mij het meest elementaire waar het over gaat, lijkt mij. Ja. Hè? Dus ik, het verbaast zelfs Vinales, dat hij zei van ik snap niet hoe ik in de vierde vrije training waar die snelste was, dat ik zo snel kan zijn met de machine en dat ik vervolgens een dagje later gewoon helemaal niks meer kan met die fiets. Ik heb geen grip, de Suzuki's zijn beter bij turning, zij hebben een hogere bochtensnelheid, ze maken minder meters bovendien. Ja, en hij is hem helemaal kwijt en dat gold dus ook voor Fabio Quartararo, maar goed, dus het blijft raadselachtig.
Ja, kijk, ze kunnen deze keer natuurlijk niet op de Moto 2 gooien, want deze keer reden we voor de Moto 2. Nee, precies. Maar het kan natuurlijk zijn dat die. We weten dat de Michelins toch heel erg temperatuurgevoelig zijn. Gevoelig. Dus als het inderdaad een paar graden warmer of een paar graden kouder is, dan moet je je afstelling daar ook aan aanpassen. Dan zijn die banden daar ook heel erg gevoelig voor. Dus ja, misschien is die Yamaha, vooral die 2020 Yamaha, heel erg gevoelig voor net een paar graden minder of een paar graden meer, dat de grip dan verandert en dat je dan inderdaad anders moet gaan rijden, een andere afstelling nodig hebt. En dat is wat ze verkeerd hebben gedaan. Maar
Ja,
we hebben het wel over Fabio Quartararo, die in Jerez bij de races niet zo slecht was. En daar echt met zijn rijstijl, daar zei onder andere ik ook juist, kijk, dat is mooi om te zien, dat iemand de Yamaha rijdt op een manier die bijna te agressief is voor een Yamaha. En hij is daarmee juist heel snel. En nu werkt dat zogenaamd tegen hem. Dat is verwarrend.
Maar laten we heel eerlijk zijn, Peter. Misschien wel een klein beetje chargeren. Ja, ik ga het toch proberen. Ik vind dat Fabio Quartararo 3 hele goede wedstrijden heeft gereden. 3 hele goede. Van de 11 die we tot nu toe hebben gehad. Maar te vaak, voor mijn gevoel.
Ja. Ja, staat hij op zondag.
Niet doelmatig.
En dan denken wij ineens allemaal, wow. Ja.
Ja.
Net als Vinales.
Ja. Ja, hij miste natuurlijk het podium toen in Misano. Hè. Goed dat hij een straf kreeg, dat hij terug werd gezegd. Anders had hij daar op het podium gestaan. Maar goed, hij heeft 3 keer heel erg overtuigd, maar te vaak eigenlijk niet, wat mij betreft. Ja. Maar goed, dat geldt voor. Ja, we hebben natuurlijk een maf seizoen 2020. Er is sprake van zoveel wisselingen en niet constant presterende rijders, dat dit niet alleen voor Quartararo geldt. Laten we dat ook even stellen, want dan komen we bij de volgende eigenlijk, wat mij betreft. En we zijn alweer een hele tijd aan het praten, dus misschien moeten we nog sneller en korter praten. Want Peter, jij zei daar straks, weer 2 weekenden op 1 circuit, dus dan is de bedoeling dat je allemaal leert. En wij kwamen eigenlijk tot dezelfde conclusie. Jij noemde hem. En ik weet zeker dat David hetzelfde heeft gedacht. En dat zelfs Andrea Dovizioso wat zei ook. Wij hebben gewoon ten opzichte van vorige week geen stap gezet. Eén dingetje nog wel. Fabio Quartararo die zei ook heel interessant, vond ik dat dan wel. Als we 2 wedstrijden achter elkaar hebben op 1 circuit, dan lijkt het alsof we het tweede weekend gewoon, alsof we stak zijn, zoals hij zegt. Na de eerste vrije training, tweede vrije training, hebben wij onze pace al. Nou, en als we het hebben over pace, Dovizioso, toch op dat moment de nummer 4 in het kampioenschap, Peter, die had die pace totaal niet en is rekenkundig nog steeds een kanshebber, maar zegt zelf van ja, met deze snelheid ben ik geen kanshebber.
Nee, het is pijnlijk om met Dovi over de titel te praten, terwijl die qua punten gewoon nog wel binnen zijn bereik ligt. Maar het hele Ducati-team heeft geen stap gemaakt, niemand bij Ducati, behalve Zarco, heeft een stap gemaakt. Ducati heeft heel veel motorfietsen in het veld. Hè. Er is geen Suzuki dat er maar 2 rondrijden. Rijden daar plenty van rond. En ze hebben van de eerste naar de tweede race niks kunnen vinden. Vrijwel iedereen vond wel wat. En dus rij je feitelijk gewoon achteruit. Daarmee kom ik op Pol Espargaró. Want bij KTM hebben ze wel een stap gemaakt. En die hebben ze heel gek genoeg, als ik het zo'n beetje eruit filter wat ze zeggen, te danken aan de rookie. Aan Ike Lekuona. Die en zijn crewchief, die hadden wat gevonden op vrijdag. Een bepaalde combinatie die, daarmee was hij ook gelijk snel. En ze zijn daar heel open naar elkaar. Dus Paul zei ook, nou, dat wil ik wel eens zien. Waar rijden jullie daarmee? Die richting hebben ze aangehouden. En Paul reed een fantastische wedstrijd. Maar hij reed een raadselachtige qualifying en zaterdag. Waar ik nog steeds niet bij kan, wat daar echt mis ging. Want daar ging het gewoon helemaal mis. Maar zijn race was weer fantastisch.
Ja, hij werd keurig 4 inderdaad. Maar goed, Dovizioso was 6 seconden langzamer dan de week ervoor. En dat was al geen briljante race. Uiteindelijk werd hij toch 7e. Nu werd hij 13e. En zaten er een paar Ducatis voor hem. En zat zelfs Stefan Bradl, met alle respect voor Bradl, maar wel heel erg dicht in de buurt. Sterker nog, die zat gewoon voor hem.
Ja.
En er finishten maar 2 rijders achter Dovizioso. Tito Rabat en Bradley Smith. En dat was, het was gewoon voor hem een slechte wedstrijd. En we spraken na afloop ook met Dovizioso. En ja, ik zal niet zeggen het chagrijn droop eraf, want dat is niet zo. Maar hij gaf wel heel eerlijk toe van ja, zo wil ik gewoon niet racen. Dit is niet leuk. Als het zo moet, zou je bijna denken, dan maar liever helemaal niet, David.
Ja, precies. Ja, inderdaad. Hij zei, dat zei hij ook letterlijk. Hè? Zo wil ik niet rijden. Zo hoeft het voor mij niet. Hij wil inderdaad graag echt strijden voor de titel. Maar dat kan hij gewoon niet. En het is inderdaad gewoon, het is een beetje raadselachtig dat Ducati, Dovizioso ook, maar heel Ducati eigenlijk nog steeds niet hebben uitgevogeld wat er precies aan de hand is met die nieuwe Michelin achterband. Want dat is het hele eieren eten. Dat is het probleem die ze steeds hebben. Ze kunnen de fiets niet remmen zoals ze willen. Insturen zoals ze willen. Ze verliezen daar zoveel snelheid. Dat zei hij ook, geloof ik. Ik weet niet of dat vrijdag of zaterdag. Ik denk zaterdag was van, iemand vroeg hem van, ja, is er een stuk waar je wel snel bent? Hij zei van, Uit bocht 15 tot bocht 16. Daar zijn we snel. Dus inderdaad gewoon dat rechte stuk. En voor de rest niks. Dus,
ja, en dan vooral in 5 en 6, ja.
Ja, precies. Ja, inderdaad. Ja. Vooral inderdaad, dat klopt. Dus ja, dan geef je gewoon zoveel, zoveel toe. En ik denk ook... want hij zei ook van... Ja, heel Ducati doet het verkeerd. Want als je kijkt, het is echt op en neer voor iedereen. Ja, de ene keer doet Bagnaia het fantastisch. Dan doet Sarko het goed. En dan doet Miller het goed. En dan doet Danilo het goed. Ja, en hij zelf ook. En dan is het weer niks. En ondertussen, er zit geen lijn in te trekken. Het is niet zo dat iemand het echt onder de knie heeft. Dat iemand het gesnapt heeft. Want ze zitten allemaal achter mij in het kampioenschap, zei hij. Dus hij is nog steeds de beste Ducati. Hij staat nog steeds op de vijfde plek.
De minst slechte.
Hij is echt de minst slechte. Ik had daarna het net even uitgerekend. 33 punten uit de laatste 5 wedstrijden. Nou, dat is constant 9 plaats, zo'n beetje. Dat is toch wel heel treurig.
Ja. Het schiet mij in één keer te binnen, mannen. Ik noemde zijn naam daarnet. Andrea Dovizioso, 13e voor Tutor Rabat en Bradley Smith. Bradley Smith gaan we niet terugzien, David.
Nee, dat klopt. We kregen inderdaad vandaag een opmerkelijk persbericht. Dat Lorenzo Savadori, de tweede testrijder van Aprilia. Dat die op de fiets die de laatste 3 races gaat rijden. Nou broeit er al een tijd wat tussen... Aprilia en Bradley Smith. Ook vanwege het feit dat we nog steeds niet weten wat er met Andrea Iannone gaat gebeuren. Aprilia is ook bezig met Cal Crutchlow als vervanger. Het ziet er nu echt naar uit dat Andrea Dovizioso volgend jaar als testrijder aan de slag gaat. En wat ik hoor, wordt dat bij Honda. Maar het is nog open, het is nog niet beslist. Dus Bradley Smith voelt zich ook een beetje gepasseerd. Er was ook in Barcelona was er een persconferentie met de technische chefs. Waarin, en dan moet ik even zijn naam weer even opzoeken. Ja, Paolo Bonora, die was niet zo heel erg... er was niet zo complimenteus over het werk wat Smith gereden had. En toen we dat aan Bradley vertelden, zei hij van... Oh ja, nou goed om te weten. Ik heb zo meteen een beslissing om te nemen. En dit zal ik zeker even meenemen.
Je bent gaan klikken bij Bradley Smith.
Ja, want zo ben ik.
Oh, jeetje.
Erg, hè?
Jullie Engelsen.
Maar... Ja, hè. Maar dat is... ik denk dat daar meer speelt. Het is ook zo dat Savadori het ook heel goed gedaan heeft... in het Italiaans kampioenschap... waar hij dan uitkomt voor Aprilia. En ze willen hem misschien ook wel een beetje kijken. Ze willen toch wel heel graag een Italiaanse coureur op die motor. En als Iannone dan afvalt... Dan willen ze misschien wel eventjes een alternatief hebben. Er speelt meer op de achtergrond, maar het is ook geen fraaie zet van. En ook geen verstandige zet, vind ik. Maar.
Nee. Mannen, we gaan er een eind aan brouwen, breien.
Tijd voor de punten, tijd voor de sterren.
Tijd voor de punten. Nou goed, ik zie het licht schijnt al bij Peter. Dat begint en je krijgt echt helemaal zo'n kring om je hoofd. Zo van, want je mag weer. Je mag weer als een messias zeggen wie jij punten gaat geven. Nou, dan beginnen we bij jou, Peter. Zullen we eens met 1 punt beginnen?
1 sterretje, dat gaat naar Suzuki. Want ik ga mijn sterren aan de teams geven vandaag.
Goed zo.
Die gaat naar Suzuki, want die komen met 2 verschillende banden. Allebei de motorfietsen toch op het podium. Rins ook heel goed gekwalificeerd nu. Het is eigenlijk de meest gewone MotoGP-motor van dichtbij te zien. Maar hij is extreem veelzijdig. En dat heeft een compliment nodig, vind ik.
Goed zo. Nou, 1 ster, David, aan wie geef jij die?
Die geef ik aan Paul Espargaro, omdat hij rijdt een uitstekende wedstrijd, eindigt 4e, maar wel inderdaad op grote afstand van de rest. Kwalificeert zich slecht. Daar had gewoon veel meer in gezeten en dat heeft hij er niet uitgehaald, maar hij heeft wel alles eruit gehaald. Hij was zeg maar een beetje te laat begonnen, maar als hij eenmaal onderweg was, heeft hij er toch alles eruit gehaald.
Ja, hij was 10 seconden sneller dan de week ervoor. Hè? Dat was het verschil tussen een 12e en een 4e plaats. Erg knap. Nou, mijn eerste ster gaat naar iemand die niet gefinished is. Want ik vond dat Takaaki Nakagami weliswaar teleurstelde natuurlijk in de wedstrijd. Maar wat hij tot, laten we zeggen, tot zondag 1 minuut voor 1 heeft laten zien, was van grote, grote klasse. En goed dat hij zijn contract heeft verlengd bij HRC volgend jaar. En het jaar ervoor rijdt hij dus ook nog voor HRC. Dus in ieder geval vind ik dat hij, ja, klinkt een beetje voor de moeite, in ieder geval 1 ster verdient. 2 sterren, Peter.
Ja, ik geef ze aan fabrikant, had ik net verteld. Dus die gaat naar Honda. Ja. Omdat ze daar, zonder dat ze in de tijd waarin we met elkaar afgesproken hebben dat er geen grote updates mogen komen, dat ze daar toch gewoon het licht gezien hebben met min of meer dezelfde motor. Er kan wel een nieuw framepje ingekomen zijn en zo, maar dat kan niet. Een ander motorblok of een ander krukasgewicht of zo, allemaal niet. Want Honda heeft natuurlijk als fabrikant zelf wat gevonden. Het is mij te toevallig dat ze allemaal ineens zo hard gaan. Dus die hebben echt wat gevonden. En dat, nou is dit wel een circuitje waar de Honda's altijd al goed ging. Maar we zagen het in Misano ook al. Ik heb, en natuurlijk ook in Le Mans weer. Dus ja, 2 punten voor Honda. Petje af.
Goed zo.
2 petjes.
David? 2 petjes.
Ik geef het inderdaad aan Joan Mir. Want hij leidt wel in het kampioenschap. Reed ook een uitstekende race. Is ongelooflijk constant, maar hij start vanaf de 12e plek. En daar heb je alles mee gezegd. Ik bedoel, hij had zichzelf al uitgesloten van de overwinning. En die wil hij toch wel heel graag hebben. Maar ook weer niet zo graag dat hij er alles voor opgeeft. Want hij is inderdaad ook gewoon het leider in het kampioenschap. En ja, je moet je gaan afvragen van, hoe voelt hij zich dan? Hè? Hoe is dat dan om kampioen te worden? Om de opvolger van Emilio Alzamora in 1999, die toen inderdaad kampioen bij de 125cc werd, zonder een wedstrijd te winnen. Hoe wordt het dan om zijn opvolger te worden?
Ja, in de 150, zei je 250? Het was 125.
Nee, 125.
Ja, oké.
125.
Ja, nou ja, als Mir kampioen gaat worden, wordt hij de opvolger van Marc Márquez. Hè? Laten we daar duidelijk over zijn. Hè? Ja, goed. Anyway, ja goed. Dat terzijde. Mijn 2 sterren gaan naar iemand die we nog helemaal niet besproken hebben. En daarom ben ik zo blij dat ik eindelijk eens origineel ben. Miguel Oliveira. Die weliswaar op de streep geklopt werd door Joan Zarco. Maar hebben wij het überhaupt gehad over Miguel Oliveira vorige week zondag? Ik dacht het niet. 18e plaats werd hij en nu werd hij 5e. En hij was maar liefst, ik heb het opgeschreven, want ik vond het zo bijzonder, 12 seconden sneller dan vorige week. En Peter zei dat straks al, bij KTM hebben ze echt wat gevonden. En met name Oliveira had echt wat gevonden. Die reed een hele goede wedstrijd, reed de 4e rondetijd van in de wedstrijd. En sowieso heel knap hoor. Dus wat mij betreft, Miguel Oliveira, 2 sterren. Nou, en dan de 3 sterren. Welke fabrikant, Peter?
Ja, Yamaha, maar aan de kant van Morbidelli. Dus Ramon Forcada en zijn ploeg. En ik heb natuurlijk uitgebreid uitgelegd aan het begin waarom. Dus dat hoef ik niet nog een keer te herhalen. Ik doe het toch stiekem. Het is een Yamaha van vorig jaar. Het is by far de langzaamste Yamaha van het veld. Ze hebben een whole shot device gekregen. Die update heeft hij er dan wel op zitten. Verder is het gewoon niks bijzonders. En de topspeedlijst moet je ook altijd gelijk naar onderaan kijken. Er staat die standaard. Nou, Aragon heb je een beetje speed nodig. En dan trekt hij toch de race naar zich toe. Op M-banden, voor en achter, vanaf het begin van zo snel. Fantastisch. Voor je aan, maar vooral de kant van Morbidelli.
Oké, goed. David?
Inderdaad, als Peter me aan Ramon Forcada gaat geven, dan ga ik het aan de coureur geven, aan Franco Morbidelli. Want inderdaad, het was echt, de manier waarop hij het deed, was gewoon fantastisch. Hij heeft zijn race perfect ingedeeld. Hij had een heel klein beetje geluk dat Nakagami crasht in bocht 5, gelijk in de eerste ronde. Maar, ik bedoel, er was ook wel een reden dat Nakagami crasht. Ja, er zat heel veel druk op. Maar er zat ook heel veel druk op, omdat Franco Morbidelli al aan zijn hielen zat. Dus hij heeft echt de manier waarop hij die race gewoon uitgereden heeft, altijd net ver genoeg voor Alex Rins, dat Rins er geen aanval kon proberen te plaatsen. Want die Suzuki's die kunnen inderdaad ook overal binnendoor wippen. Heel cool, heel stabiel, heel kalm, heel rustig. Echt weer een fantastische. Als Franco Morbidelli een goed weekend heeft, dan heeft hij ook gelijk een fantastische weekend.
Ja. Ik heb daar heel Ik heb er wel iets aan toe te voegen, maar wat mij betreft krijgt hij ook de 3 sterren, dus we zijn eensgezind. Ik vond het wel grappig, hij zei in zijn eerste interview met Simon Crafer, it was a trip. En er was een Italiaanse journaliste, die vroeg, ja, jij zei dat het een journey was, een reis, een reis was, maar hij bedoelde een trip op, zeg maar, als je iets gerookt hebt bijvoorbeeld, dan kun je ook een trip maken. Dus ik dacht meteen van, hoe vaak heb jij iets gerookt dat je dat zo goed weet? Maar in ieder geval, het was een trip. Hij zat helemaal in die flow. En de wedstrijd, zoals hij zelf zei, ging sneller voorbij dan dat hij had gedacht. Hè? Ja, goed.
Ja, je zei, dan, ik denk inderdaad dat als ze allemaal een plasje zouden doen aan het einde van het seizoen tegen verboden stoffen, dan zou de naam van Franco Morbidelli als positief getest worden. Dat
we
zou
mij niet zeg maar,
minst verbazen. Nee, precies. Ja. Dat klopt. Okay. Er zijn er een paar dat je dat denkt, maar Franco vooral.
Ja, omdat hij zo cool is, hè? Goed.
Ja.
Maar dan, natuurlijk, het meest
pijnlijke deel.
Ze zeggen wel minpunt of een minster, dat klinkt ook zo vreemd. Maar wie verdient een draai om de oren, Peter? Daar ben je goed in.
Ja, het hele Ducati race team natuurlijk. Dat is, het is geen grote motorfietsfabrikant, het is wel een hele grote raceafdeling, Ducati. En die kunnen heel snel reageren, die zitten in Europa, dus dat is al een stuk makkelijker en sneller werken als die een nieuw frame willen, een nieuwe achtervork, whatever. Overnight kunnen ze overal op reageren. Het enthousiasme is super groot, heel veel technici, inzet ook, heel erg hard werken. Zoveel motorfietsen ook in het veld en gewoon niet vooruit gaan dit jaar, eerder achteruit gaan, steeds meer de weg kwijtraken. Onbegrijpelijk.
Duidelijk. David?
Nou, de verleiding is groot om het aan Aprilia te geven, maar dat is kicking a man when he's down, zeg maar. Want inderdaad, ja, ze doen het gewoon heel slecht en het wordt niet beter. Maar ja. Ik ga eens een hele impopulaire keuze maken. Ik geef het aan Takaaki Nakagami. Want die heeft inderdaad het hele weekend heeft hij fantastisch gereden. De pole was fantastisch. Heeft alles perfect gedaan en na 5 rondes smijt hij het weg. Ik ben niet aardig.
Je zou journalist kunnen zijn, joh.
Kick a man when he's down, zegt hij dat. Ik doe dat
ja,
naar
precies,
april,
dat
ja.
ga ik nou. niet doen. Maar wel Taka Nakagami.
Ja,
dat klopt. Nee, maar het was zo jammer. Ik had heel graag willen zien hoe ver hij zou kunnen komen. En het was een moment, hij zei ook van, ja, het was een beetje zijn geest die begaf. Het zijn geest bezweek onder de druk, zei hij bijna letterlijk. Dus ja, het is echt jammer. En daardoor voor straf krijgt hij een dienpuntje.
Dat zal diepe indruk maken, denk ik.
Dat, dat denk ik wel. Let op tegen wie het doet. Hè. Die Japanners hebben een traditie dat ze daar soms ongelukkig op reageren. Dan krijg jij de schuld van. Als hij de honorable thing doet.
Nou, het is maar goed dat we niet op locatie zijn. Want anders had je het zwaard ook nog gegeven, volgens mij. Ja. Zo van, je weet wat je te doen staat. Anyway.
Jij, Frank. Zeg het eens.
Ja, minpunt of minster. Ik zat tussen 2 dingen te twijfelen. Namelijk race direction, vanwege het gegoochel met gele vlaggen, wel of niet mensen bestraffen of niet. En we hebben geen vriend van de race direction, Jack Miller, 2 keer horen klagen, allerlei scheldwoorden ook horen noemen ten opzichte van de race direction. We hebben het van Cal Crutchlow ook al een paar keer gehoord. Het zijn duidelijk geen vrienden van Freddie Spencer en consorten. Toch geef ik die mannen niet de punten. Dat is misschien een beetje laf en dat geef ik dan niet meteen toe. Maar het vervelende vind ik ook, race direction, ik wil dat toch genoemd hebben en ik weet zeker dat jullie het met me eens zijn. Zij nemen beslissingen, maar je kunt niet als journalist vragen, waarom nemen jullie deze beslissing? En dat is meteen de makker van het systeem zoals het er nu is. Ja. En ze hoeven tegen ons geen verantwoording af te leggen, maar in ieder geval een uitleg. En die is er dus telkens niet. Dit beslissen we, hiermee moet u het doen. Daar komt het een beetje op neer, een soort van rijdende rechters. Maar goed, ze krijgen lekker dat minpunt niet. Want Brad Binder, die krijgt hem wat mij betreft. En eigenlijk een beetje om datgene wat David daar straks al heeft gezegd. Het was de 2e keer dat Binder dit deed. In de eerste ronde, nu deed hij het in de 2e bocht. Dat was al een stukje beter dan in Jerez, want toen was het meteen de 1e bocht raak ten opzichte van Miguel Oliveira.
Zijn eigen teamgenoot toen, ja.
Toen inderdaad zijn eigen teamgenoot, nu was het Jack Miller. En Goed, daar was dan verder niemand bij betrokken. Maar ook in Misano ging hij al in de eerste ronde onderuit. Daar, die ronde tot die valpartij was briljant. Maar hij ging wel onderuit. Ja. Dus ja, ja, goed, dat is een ander geval. Maar misschien moet hij toch, daar gaat het mij om,
heb
even
je wel een punt,
iets,
ja.
iets kalmer ja. blijven. Iets ja. kalmer blijven.
Maar dit heeft hem in de Moto2 alles gebracht, hè? Dus dat moet hij, ja, hij moet iets afleren wat hem juist heel ver heeft gebracht.
Ook zijn dat eerste Moto3 race, hè? Zijn, ja, zijn eerste Moto3-overwinning. Ik bedoel, het was een sensationele race. Dat hij helemaal van achteraan, door schuld, niet zijn eigen schuld. Hij was geloof ik op ja, eerste rij, zelfs pole of zo gekwalificeerd. En hij moest helemaal achteraan beginnen. Omdat ze de ECU niet goed hadden laten keuren. Dat was gelijk, heeft door het hele veld gereden. Het was... Ja. Onvoorstelbaar wat dat. Dus ik denk inderdaad, ja, precies wat Peter zegt. Het heeft hem alles gebracht.
Ja, en nu dus een long lap penalty ook. Zoals gekke punt.
Voor in zijn defense. In zijn defense.
Nee, Peter, we zijn al heel erg over de tijd.
Jawel, nee. Het zijn juist die foute kantjes die vaak de ware toppers kenmerken. Als ze net komen in zo'n klasse, dat ze nog wat te wild en te ruig zijn. Bepaald niet overlopen van respect voor anderen. En zichzelf ook redelijk overschatten, maar die risicobereidheid is heel groot. En als dat dan later een beetje getemperd wordt, dan hou je vooral een snelle coureur over.
Ja, in ja, my defense. We moeten minpunten geven.
Dus, oh ja, verdorie. Ja, ja.
Maar Peter, noem nog even het adres van de Brad Binder fanclub waar je voorzitter van bent. Nee, dat goed. Anyway, mannen, laten we het hier maar bij laten, want we zijn al heel lang weer aan het praten. En het is wel weer mooi geweest, lijkt mij. Peter, heel erg bedankt. David, heel erg bedankt. Bedankt, mannen, voor jullie bijdrage. En jullie, bedankt voor het kijken naar die InLab. Hou ook onze website in de gaten, natuurlijk, eurosport.nl. En natuurlijk, niet komend weekend een wedstrijd, maar daarna gaan we naar Valencia. Houden dan ook rekening mee dat het tijdschema weer anders is, dat we later beginnen op de vrijdag en op de zaterdag, maar dat de zondag wedstrijd, dat het schema dan wel hetzelfde is gebleven. De start van de wedstrijd in Valencia is om 14:00, maar goed, dat is over een dag of 10 ongeveer. Dus bedankt voor het kijken en het luisteren en laat ons weten wat je van die InLab vindt en graag tot de volgende keer. We'll be right back.